Casino. Een indrukwekkend gedeelte. Een gedeelte wat erin hakt met de voorbereiding. Ben ik begonnen bij het vorige hoofdstuk, het laatste vers. Toen sprak Moshe ten aanhoren, letterlijk eigenlijk in de oren, van heel de gemeente van Israël, de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren. En dan lees je al gelijk een aantal opmerkelijke dingen. Moshe sprak dus letterlijk in de oren. De asne, in de oren van de hele gemeente, van de Kahal Yisrael. Maar het was geen gedicht wat Moshe de avond tevoren had gedicht. Het was een lied. Zie de Devarim 32 vers 42. Een profetie. Het was profetisch. Iets wat door God ter plekke werd ingegeven. Door Gods geest ter plekke werd voorzegd, voorgezegd. En dit weten we omdat Moshe, hij ging spreken totdat de woorden voltooid waren. In het Hebreeuws lezen we hier het woord tuman. Dat komt van het werkwoord taman. En dat betekent volledig zijn, compleet zijn. We kennen ook, er zijn een aantal scholen die heten tamin. Toevallig heb ik een kleindochter die zit ook op zo'n school die tamin heet. En dat betekent compleet, dat betekent heel, dat betekent puur. Totdat het puur was, totdat het vol was, totdat het compleet was. En toen stopte Mozes met het lied. Maar het lied was heel wat. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Ha, azinu. Dit heeft de betekenis van zoiets als geef of neig of leen mij je oren. Kom dichterbij, dan ga ik spreken. Het lijkt wel alsof Moshe er zeker van wil zijn dat de hemel, God, dus meedoet, meespreekt, mee inspireert. God, die wordt eerst groot gemaakt. Dat gaat altijd voor alles. De trouwe God, voorgesteld als vader van een arend. Als vader en als een arend die voor haar jong zorgt. En een God die van voedsel voorziet. Die staat hier tegenover het Israël wat zijn eigen weg gaat en wat zijn eigen weg dreigt te gaan en ook zal gaan. Het lied daarin is overduidelijk. Het blijft profetisch. Het verleden staat tegelijkertijd als een soort illustratie van datgene wat er in de toekomst zal gebeuren. Afgoderij. Het negeren van God als de God hun rots. Het zijn, maar vooral ook worden van een verdorven natie. Dit heeft tot gevolg dat God zijn blik afwendt van Israël. Vers 20. God tart, tuchtigt Israël met vijanden. Met als resultaat dat ze overheerst worden door een vreemd volk. Vers 21 en 22. U ziet dat ik even snel doorheen ga door het lied. De bloedige en pijnlijke middelen waarmee het volk wordt gestraft. Vers 23 tot 26. En in vers 27 keert Gods toorn zich ook dan nog eens tot de volkeren, die klaarblijkelijk te fanatiek en te hoogmoedig meeijverden met vooral een beoogde vernietiging van het volk Israël. En dan lijkt het even alsof God pas op de plaats houdt. Ho, stop. Hij kijkt naar de volkeren. Zo lijkt het. En dan de volkeren, die krijgen hun berisping. Jullie zijn te ver gegaan. Ergens anders staat, ik was maar voor een weinig kwaad, ik was maar voor een korte tijd kwaad. Maar jullie gingen veel, veel meer tekeer. God is boos geworden op de volkeren. En dan lijkt het erop alsof God in zijn tuchtiging er weer ineens bij is en bij Israël gaat staan en het tegelijkertijd dan ook weer gaat opnemen voor zijn volk. Kijk, en dat is een vader. De zoon of dochter doet verkeerd. En wat gezegd moet worden, dat moet gezegd worden. En dat kan niet ongestraft blijven. Maar dan, als anderen zich ermee gaan bemoeien en de straf nodeloos erger maken, de straf verlengen, dan is het ook de vader die opstaat en zegt, hou, dat had ik niet bedoeld. Het is, mij komt de wraak toe, mij komt de toorn toe, niet jullie. Ik heb tijdelijk toegelaten dat jullie hun lot mochten verzwaren. Het is altijd met een limiet en een tot dat, dan staat vader weer op. En dan zegt hij, het is genoeg. Nu mag je weer komen. Nu zal ik het weer heel maken. Want dat is onze God. Onze Vader. Wij moeten vaak dealen met een situatie en we gaan dan angstvallig proberen alles te vergeven en te vergeten. En we zeggen dan heel snel, ja, we vergeven het. Maar ook dat vergeten, dat is soms zo moeilijk. Maar bij God niet. Staat er niet in Gods woord. Ik zal uw zonde werpen in het diepste der zee. Misschien heeft u het wel gelezen met Yom Kippur, afgelopen Yom Kippur. Eerst die gigantisch diepgaande schuldbelijdenis. De verootmoediging, de bidoei. En dan mag je voor die God komen. En dan zegt hij, maar ik heb een oplossing. En voor zijn volk zegt hij van, ja. Jullie zijn mijn volk. Jullie zijn het voorbeeldvolk. Ik kan dit niet ongestraft voorbij laten gaan. Wat jullie allemaal doen. En denkt u nou werkelijk dat God het fijn vindt? Om te laten zien dat hij machtig is en dat hij heilig is en dat hij rechtvaardig is. En zeker ten aanzien van zijn volk. Zou hij niet veel liever een volk laten zien wat een voorbeeld is voor de wereld. Wat het boek van God, wat hij aan dat volk heeft gegeven, aan iedereen laat zien en aan iedereen voorleeft. Het is wellicht de droevige God. De huilende God. Die het wel weer goed maakt. En zegt tegen de volkeren, wat ik heb toegelaten, ik heb jullie een vinger gegeven, om maar eens een spreekwoord te gebruiken, jullie hebben een hele hand genomen. En jullie zijn bezig om nog verder de zaak binnen te halen. En dat is nooit de bedoeling geweest. En dan staat er aan het einde van dat lied staat, juich heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren breken. Hij zal de braak laten terugkomen op zijn tegenstanders. Zijn land en zijn volk verzoenen. En dat is de God die wij kennen. Want als je de profetieën leest. Het is keer op keer weer. Dat je bij je eigen denken, nu is het afgelopen. Nu gaat het helemaal mis. Er worden harde woorden gebruikt. weet je wat ik dan stiekem doe? Dat doe ik tegenwoordig heel vaak. Dus stiekem, dan lees ik even door heel snel. Want dan weet ik dat er aan het eind wel ergens weer een clausule staat. Dat het goed komt. En dat staat er altijd. Je zit als het ware, als je de profetie leest, met het zweet in je handen. Het gaat niet goed, het gaat niet mis. En dan verderop. Nee, het is toch die genadige en die barmhartige God. Het is net gezegd, het lied van Mozes, van Moshe, staat ook in Openbaringen, dat heb ik zo gelezen. Dat is allemaal rond de tijden van ellende, van verdrukking. Daarin staat dat lied van Moshe ook. Zou dat toevallig daar neergezet zijn? Of zou het in het kader van de profetie van dat boek op die plek daar neergezet zijn? Ellende wat een volk overkomt. Maar daarachteraan altijd weer juicht heidenen. Paulus die zegt dat ook, hè? Dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Ik dacht in Romeinen 12. Juicht heidenen, juicht volken met zijn volk. Verheug u met hen. En dan kan ik maar zeggen, want nee, weet dat Israël, dat is afgedaan. Wij zijn het nu tegenwoordig. Juicht volkeren met zijn volk. Want het is niet afgelopen. Dan moet ik denken aan die prachtige tekst uit Jesaja. Kent u hem? Jesaja 45. U moet dat eens onthouden. 45, 25. Als u dat nou onthoudt. 45, 25. Maar je moet eigenlijk het hele hoofdstuk lezen. Maar het komt mij nu zo in de gedachten. 45, 25. Echter, in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Kol tere Yisrael. Heel het zaad van Israël, niet één uitgezonderd. Zo staat het hier in Jesaja, Jesaja 45. Ja, ik weet het. De theologie zegt, ja maar. Al die mitsen en maren. Om de zaak toch maar te beperken, om de zaak toch maar wat moeilijker te maken. We komen weer terug bij Devarim. En Moshe die sprak al de woorden van dit lied in de oren van het volk. Hij en Hoshea, de zoon van Noem. Aan de hand is dat Jehoshua geworden. Dat heeft Mozes in Gods opdracht wellicht ervan gemaakt. Geef of leen mij je oren. Ik moest gelijk denken toen ik dit las aan wat er in het Berit HaGadosha staat. Wie oren heeft, die horen. Meerdere keren wordt dat gezegd. Zou dat toevallig dan een uitspraak zijn die in de Tanach al vele keren gedaan werd? Dat het eigenlijk heel gewoon is, zo'n uitspraak? En dat Yeshua gewoon doorging met de Tanach? Wie oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Maar ook in de evangelie staat het. Het is een uitspraak die rechtstreeks teruggaat op de Tanach. Als je luistert naar God, de God van Israël, dan gaat het gebeuren. Het is ook opvallend als je naar je gezicht kijkt. Dat de mens maar één mond heeft gekregen en twee oren. Zou dat iets te betekenen hebben? Dat je allereerst moet luisteren voordat je gaat spreken. En wellicht ook één mond. Dus je niet met gelijk met twee monden kan. Nee, gewoon één mond. Maar eerst luisteren. Eerst horen. Ik kom uit Rotterdam. Wellicht hoort u dat een beetje aan het accent. En wij hebben dat lied, geen woorden, maar daar, u bekent wel. Ik ben niet zo van de voetbal, maar goed, dat onthoud je dan als je een Rotterdammer bent geweest, of nog steeds bent. Maar ik heb daarvan gemaakt, eerst woorden, dan daden. Maar eerst die woorden dan ook horen. Doen wat er gezegd wordt, wat er in Gods woord staat. In het Bereshit 26, in vers 5, er staat, omdat Abraham mijn stem gehoorzaam heeft, hij heeft dus geluisterd naar de stem van de Eeuwige, en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn Torot in acht genomen heeft. Daarom wordt Abraham gezegend, daarom wordt ook Isaac doorgezegend. Bereshit 26 vers 5. Dus mocht u ooit in een discussie verwikkeld raken, van ja, de wet is toe aan de Joden, nou dan kunt u zeggen van, ho, wacht even, we gaan naar Bereshit. Want daar staat het ook al. En dan mag u gerust ook eens vragen hoe het nou kwam dat Hevel, Abel dus en Kayin, dat met die offers, waarvoor werd Kayin aangesproken als hij er niks van geweten zou hebben. Misschien was er toch wel iets tegen hun gezegd. Misschien waren er al voorschriften. Alleen wij hebben het niet in ons woord staan. Het is ons niet geopenbaard, maar het was er al wel. En de eerlijke lezer, die moet dat erkennen. Noach wist ook al van reine dieren. Het geloof was uit het horen. Waarom? Omdat God het gezegd had. En omdat het voorgelezen wordt. Paulus zegt het in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor, is uit het horen. En het is het horen in de vorm van een welwillend en gehoorzaam luisteren. Roep het volk bijeen, de mannen en de vrouwen, de kleine kinderen, de vreemdelingen die binnen uw poorten is om te horen en te leren uw Elohim te vrezen en alle woorden van deze Torah nauwlettend te onderhouden. Zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen en leren. Adonai uw Elohim te vrezen al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan straks gaat oversteken om het in bezit te nemen. Weet u, de communicatie in de tijd van de Tenach, in de tijd dat de wereldbevolking groeide, tot ver in de eeuwen die wij benoemd hebben met het jaar 100 en noem maar op allemaal, en verder, de gangbare jaartelling zullen we maar zeggen, is het horen heel belangrijk geweest. Iemand die het wist en die kon lezen, die zei het. Die las het en hij las het voor, hardop, en de anderen luisterden. En die zaten niet met hun mobiels te spelen en de telefoons of wat dan ook, zoals we tegenwoordig in de scholen wel zien. Maar ze waren een en al aandacht. Want datgene wat daar verteld werd, daar werd je wijzer van. En er zullen de best geweest zijn die zeiden van, ik heb vandaag geen zin en wat dan ook. Maar dat was ook de enigste manier om iets aan de weet te komen. Het werd je voor, het werd je verteld, het werd je voorzegd. En dan moest je luisteren en het onthouden. En het werd je niet één keer gezegd, het werd week in week uit, dag in dag uit werd het tegen je verteld. En daarom konden die mensen ook hele Bijbelteksten, hele Bijbelgedeelten uit hun hoofd citeren. Ze hadden het gehoord. En vanuit het horen gingen ze het doen. Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de Torah, is zelfs zijn gebed een gruwel. Spreuken 28. Horen, het woord, u kent het allemaal, Shma. Shma Israël, hoor Israël, luister Israël. Niet alleen geluiden opvangen, maar ook de geluiden in je hoofd opslaan. En naar luisteren, doen wat er gezegd wordt. En dan heb je nog zo'n woord, dat begint eigenlijk een beetje hetzelfde. Je hebt Shema, met een ayin aan het eind. En dan heb je ook het, en dat is gewoon Shema. En dan heb je ook het woord Shamar. En dat sluit daarop aan. Het is eerst Shema, en dan is het Shamar. Shema is luisteren, horen en luisteren. En dan, shamar is het bewaken, bewaren, onderhouden en doen. De bewaarder Yisrael, de Shomer Yisrael. En dan lees je helaas in Zacharia. Maar ze weigerden er acht op te slaan. Ze zetten hun schouder er dwars tegenin, stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren. Ze maakten hun hart hard als diamant om niet te hoeven luisteren naar de Torah en de woorden van Adonai, van de legermachten. Door zijn roebach gezonden, door de dienst van de vroegere profeten. Daardoor is de verbolgenheid van Adonai van de legermachten ontstaan. En daarom is het gebeurd zoals hij geroepen had, maar waarna ze niet geluisterd hadden. Evenzo riepen zij, maar zij luisterden. Ik niet, zegt de Adonai van de legermachten. Dus eerst luisterde het volk niet en aan de hand zei God van ja, hoor eens, als jullie nu roepen, dan luister ik niet. Waarvoor zou ik naar jullie luisteren, terwijl jullie dat niet naar mij doen? Het is met God is het geen eenrichtingsverkeer, het is een dubbelrichtingsverkeer. En bovendien, we praten over Yisrael, de vrouw van God. Jeremia 31. Niet, ik ga met jullie een nieuw verbond sluiten, niet zoals het verbond dat ik bij aan de Sinaï gegeven heb. Hoewel ik jullie getrouwd had. Een huwelijksverbond. Twee stenen tafelen. En terwijl ik er zo mee bezig was, kwam mij nog iets in gedachten over oren. In principe kan ik daar een hele preek over houden, maar ik doe even heel kort. Ken je als een slaaf, iemand die onderhorig is, bij zijn heer wil blijven, wat gebeurt er dan? Ook iets met zijn oor? Gaat er een priem doorheen? En waar gaat hij doorheen? Waar wordt hij aan vastgepriemd? Aan de deur. En vaak was dat de kleedjes, dan ging het aan de deurpost. En wat hangt er aan die deurpost? De mezuza. Gods geboden. Luisteren naar Gods geboden. Ik zal voortaan luisteren naar datgene wat er in dit huis verkondigd wordt. De slaaf wilde bij zijn heer blijven. En met dat vastpriemen aan die deurpost gaf hij tegelijkertijd te kennen. Alles wat hier in dit huis gezegd wordt, dat vertrouw ik. En daar wil ik naar luisteren voortaan. Ik wil door hem gevoed worden. Want zo ging het met de Heer en zijn slaven. Ik heb nog een paar minuten, zie ik. Als u heeft allemaal dat stuk gelezen. Ha-Azinu, het was één hoofdstuk. En ook het gedeelte uit Shemuel. En is u nou een woord opgevallen? Dus u zegt van, hé, dat woord dat kwam wel redelijk vaak voor. Nou, misschien een gemeente vraag voor u. Wat denkt u ervan als ik zeg het woord rots? Dat komt er wel redelijk vaak voor. Hè? Rots. Levering 32. Vers 2 en 3. Laat mijn leer neerdruppelen als regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van Adonai uitroepen. En toeschrijven grootheid aan God. En dan wordt die God, wordt meerdere keren, wordt die rots genoemd. Tsur. Iets wat in steen is, dat is rots. Dat is tsur. Maar tegelijkertijd kan je ook steenrots hebben. Sela. Hey, Sela. De Sela, wat ik nu zeg, die steenrots, dat is, daar zit een ei in op het eind. Maar je hebt nog een andere Sela. En die staat in de liederen, in de psalmen vaak. In Habakkuk staat het ook twee keer. En die Sela, die rots, dat is zo'n echt opstaande punt. Zo van, oké. En die Sela in de psalmen, dat is ook zoiets van, je bent aan het lezen en dan ga je even overeind. Er komt een gedachtepunt. Eigenlijk een soort omslagpunt. Je denkt er even over na en dan ga je weer door. En dan is er nog een woord. Ook hart. Het woord even. Kent u dat? Het woord even. Het woord wordt niet alleen gebruikt voor steen of kei, zoals wij het kennen, maar tegelijkertijd ook voor al die edelstenen. Je heet ook allemaal even, maar dan amethyst of wat dan ook. Of robijn. Even robijn, even amethyst, even. En wij kennen ook het woord steen. Even ha-ezer. Wat betekent dat, even ha-ezer? U mag antwoorden, hè? Misschien bent u dat niet gedaan. Tot zover. Dat staat er inderdaad bij. Dat klopt. Dat staat er inderdaad bij. Letterlijk betekent het inderdaad steen der hulpen. En dan zeggen ze als reden, zeggen ze erbij, want. Het is even ha-ezer, steen der hulpen. En dan zeggen ze erbij, want. God heeft ons tot hiertoe geholpen. Dus het is de naam en de verklaring. Nou, het antwoord is helemaal compleet. Dus je kunt voortaan zeggen, steen der hulpen, want er staat, God heeft ons tot hiertoe geholpen. In Shemuel 7, 1 Shemuel dus, 7 vers 12. Maar er is nog een steen. Ik kan eindeloos over rotsen en stenen praten, maar ik doe er nog één. De steen uit Psalm 118. Die hele belangrijke steen. Ze waren de tempel aan het bouwen, de steen die door de tempelbouwers. Hij was opzij gegooid, hij was veracht. En ja, het is zo waar. Nou hebben we in Romeinen net gelezen dat er iets aan de hand was met het volk. Ze hadden een bedenking gekregen van God. En Paulus die zegt dan ook nog, denk erom, pas op, ga je nou niet verheffen, want die bedenking is er gekomen vanwege de heidenen, de volkeren. Het Nieuwe Testament vertaalt dat allemaal met heidenen, trouwens het Oude Testament ook, maar in feite staat daar gewoon, in het Grieks staat de ethnos, in het Hebreeuws staat de koïn. Het zijn gewoon volkeren. Alleen ja, klaarblijkelijk moest dat onderscheid wat groter zijn. Maar ze voelden vanwege de volkeren. En die steen, die blijkt uiteindelijk de steen te zijn, nog op geheel Gods huis gefundeerd gaat worden. Het blijkt ineens de belangrijkste steen te zijn. Hij lag opzij. Want ze hadden hem opzij gezet, want ze dachten dat hij niet goed was. We zouden kunnen zeggen, ze hadden hem niet herkend. En zo werkt een bedekking. Paulus noemt het verharding, maar het is eigenlijk bedekking. Een bedekking die je gekregen heeft. En op de een of andere manier is het me duidelijk geworden. Ik kan dat niet altijd precies helemaal goed rondkrijgen. Het is me duidelijk geworden dat wij er uiteindelijk ontzettend blij mee moeten zijn. Dat die bedekking gekomen is. En dat het evangelie daardoor versneld naar de heidenen ging. Want het volk liep nou niet bepaald over van snelheid in evangeliseren, noem maar op allemaal. Maar dan is door die bedekking is daar wel een versnelling in gekomen. Het is versneld naar de volkeren gegaan. Alleen die volkeren zijn ongelooflijk eigenwijs geworden. En dan kom ik weer terug op het begin. Ze geloofden dat Israël opzij gezet was. Ja, waarschijnlijk hadden ze allemaal, weet het, een koffievlek op de bladzij. Waar in Romeinen 11 heeft God al zijn volk verstoten. Nee, absoluut niet. En je snapt het toch niet dat ze dat massaal allemaal over het hoofd gelezen hebben. Of zouden ze gezegd, oh nee, dat doen we, nee, dat past niet in onze theologie. Maar heel eerlijk hebben wij dat natuurlijk ook wel eens, hè. Dat je iets leest en dat je bij je eigen denkt van, oeh, en nu? Wees stoer en ga kijken wat er nu werkelijk staat. Word niet zenuwachtig, want 9 van de 10 keer gaat het niet in tegen datgene wat God je geopenbaard heeft. Alleen soms komen de moeilijke dingen in je Bijbelstudie naar je toe om je wijzer te maken. En om 1 à 2 weken later een antwoord aan een ander te kunnen geven. Maar je moet eerst zelf het zweet op je voorhoofd hebben gehad. En je moet zelf eerst gestudeerd hebben. En dan kan je het aan die ander vertellen. Maar dan weet je waar je over praat. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk van een plaats was ontzet. Die steen is Yeshua, is de Christus. En van hem wordt ook gezegd dat de rots, dat hij ook de rots is. De rots die meeging uit Egypte. Diezelfde rots waar water uitkwam. De rots die te vaak geslagen werd. Ik ga daar niet over uitweiden, maar ik zet u aan het denken nu. Want dat mocht niet. De rots hoeft er maar 1 keer geslagen te worden. En is het Yeshua zelf niet die zegt van, ik ben de bron van het levend water. Bij mij komt er ook water uit. Als je naar mij toe komt. Als je bij mij drinkt, heb je ook geen dorst meer. Misschien op een heel ander vlak. Maar dat is vele malen beter vele malen meer te prevaleren als dat andere. Yeshua, de rots. Adonai, de rots. Is het niet geweldig? En daar sluit ik mee af. Dat wij vandaag het gedeelte uit de Torah mochten lezen. Leen mij je oren, ha-zinu. En dat daar gesproken wordt over het horen. En uiteraard ook het luisteren en het opvolgen. Maar dat er ook gesproken wordt dat het bij de rots vandaan komt. En dat het Berit HaGadosha ook spreekt over een rots. Tenach spreekt over de rots, de verlosser. Ik heb een hele lijst met, die ligt hier ergens, een hele lijst met teksten over een rots. En hoe vaak daar niet bij staat dat die rots verlosser is. Yeshua wordt al geopenbaard in de Tenach. Wij hebben een Heere die tot ons spreekt. En die het goed met ons meent. En zich in zijn complete woord aan ons openbaart. En niet om ons bezig te houden, maar om ons te onderwijzen. En hij vraagt aan ons, leen mij je oren. Luister naar mijn woord. En doe wat ik je zeg. Amen.